Goedemorgen. We zongen net uit. Als een hert dat verlangt naar wateren, zo verlangt mijn ziel deze morgen naar u. En soms moet ik dat een beetje opzoeken. Soms gebeurt er van alles in de hemel en voelen we de hemel bewegen. De andere kant van de hemel, want die is heftig. Maar Gods kant van de hemel beweegt deze morgen ook. En daarom wil ik met jullie bidden om het verlangen in je ziel mee te bidden naar de Heer. Je hebt hem net gezongen en ik wil deze preek biddend beginnen. En bid in je ziel voor je eigen hart mee voor deze morgen. Heer, en dan zijn we hier als gemeente en wij verlangen diep van binnen naar u. Want u bent onze kracht, u bent ons schild, u bent onze bestemming, maar ook onze veiligheid en onze troost deze morgen. En ik bid, Heer, dat onze aandacht vanmorgen, dit half uur, voor u is, terwijl ook andere dingen langskomen misschien. Heer, onze aandacht geven we aan u, want elke keer als uw woord opent, wilt u tot ons spreken? Wilt u verbinding aangaan? Wilt u ons ruimer maken en adem geven, te midden van hoop geven en troost? En dat is mijn gebed en zegen voor een ieder deze morgen. Amen. Ik heb een vraag voor jullie. Kunnen jullie je voorstellen, en misschien de mensen die niet zo goed horen kunnen er iets van voorstellen, maar kan je je voorstellen dat je helemaal niets hoort? Bijna onvoorstelbaar, hè? Er komen geen klanken op je af, geen geluiden, geen woorden. Je ziet wel mensen, maar het komt niet naar je toe. En Jezus zegt in Markus 8, vers 18, u hebt ogen en u ziet niet. En u hebt oren en u hoort niet. Tegen wie zou Jezus dat nou zeggen? Wat denken jullie? Soms tegen ons, ja. Toen ik dat eerst las, dacht ik, hij zegt dat tegen de Farizeeërs. Dat zou je toch verwachten? Weet je tegen wie hij het zegt? Tegen zijn leerlingen. Tegen zijn mannen waarmee hij optrekt, die mannen die hij meeneemt op zijn pad, waar hij het plan van God uitvoert. Tegen deze mannen zegt hij, jullie hebben oren en jullie horen niet. Dat is rechtstreeks, hè, en direct. Jezus is bezig deze jongens, deze mannen dichtbij hem, gevoelig te maken voor de hemel. Gevoelig te maken voor wat daar gebeurt. Wat daar gehoord mag worden. En dan treft hij even ze aan. Jullie horen niet. En ik heb gedacht, mag dat vanmorgen dichtbij komen? Want hoe makkelijk zeggen we, we horen wel. En we hebben toch ons volle evangelie. En we hebben ons woord en we horen u toch. Nee, Jezus wil vanmorgen mijn en jouw oren openen. Openen voor zijn denken, we hebben het vanmorgen gehoord, voor zijn ruimte, voor zijn mogelijkheden en dan niet veraf, maar dat dichtbij komt in je hart. Openen om te horen wat hij op dit moment wil zeggen tegen jou persoonlijk, in jouw situatie. En Jezus verlangt, zoals wij verlangen naar hem, hebben we uitgezongen en gebeden, verlangt en zucht ernaar om onze oren dichtbij, dieper te openen. Maak ons gevoelig, maar ook soms gewillig, om vanmorgen daarin te horen, zodat we horen, zegt de openbaring, wat de geest tot de gemeente, tot ons, tot jou en mij zegt. En dan is het ook niet raar wat voor verhaal ik heb gekozen. Wat denken jullie? Een verhaal over een man, en hij is doof. Ja, hij komt op de biemer. Je hoeft hem niet op te zoeken. Ik lees hem jullie voor. Luister maar. Als Jezus weggaat uit het gebied van Tyrus en Sidon, komt hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. Ze brengen een dove bij hem, die moeilijk spreekt, en ze smeken hem dat hij de hand op hem legt. Jezus neemt hem, de dove, uit de menigte apart. Hij steekt zijn vingers in zijn oren en hij spuwt en raakt de tong van de dove aan. En terwijl hij opkijkt naar de hemel, zucht hij. En hij, Jezus, zegt tegen hem, Effata, word of ga open. En meteen worden zijn oren geopend en de band van zijn tong wordt los en hij spreekt goed. Jezus gebiedt hun, zeg het tegen niemand. Maar wat hij hen ook gebood en zij verkondigden het des te meer. Ze staan bovenmate versteld en zeggen, hij heeft alles goed gemaakt. Ook doven doet hij horen en hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. Dat gaat de ronde wat Jezus doet. Hij mag eraf. Hij mag er bijna weer op, Alex. En dan ga ik ook nog lopen. Jezus komt uit Tyrus en Sidon. En dan ga ik mijn mooie aanwijsstok zoeken. En ik heb een kaartje. Hij komt als het ware uit het noorden. En hij daalt af richting de zee van Galilea. Hij gaat hier naar beneden, naar Decapolis. Hij gaat dus niet naar het gebied waar hij opgegroeid is, in Nazareth. Hij gaat naar de andere kant. Het niet-Joodse gebied. Dus het gebied waar niet zozeer de Joden wonen. Ik wilde jullie dat even laten zien, want Jezus maakt een tocht. Jezus is een reis aan het maken. Hij is op weg, hè? Hij is zijn koninkrijk nabij aan het brengen. En hij laat Gods koninkrijk zien. Hij laat Gods koninkrijk horen door wat hij zegt, maar ook door wie hij is. En wat hij doet aan wonderen en daden om hem heen. En hij gaat dus niet alleen naar dat Joodse gedeelte. Hij gaat ook dat niet-Joodse gedeelte binnen. Ook voor niet-Joden is Jezus gekomen. En dan trekt hij door Decapolis en dat is het tienstedengebied. En het tienstedengebied, dat is een gebied wat welvarend is. En het leeft van de handel. Het heeft veel contact met de Romeinen. En er staat over dat gebied dat ze religieus getekend zijn door onverschilligheid. Religieus getekend door onverschilligheid. Dan doen de dingen je niet meer zo. Dan zetten de dingen van het geloof je niet meer zo in beweging. En het valt me op dat Jezus dit gebied niet overslaat. Jezus gaat dit gebied vanmorgen binnen. Dit gebied ook in ons hart. Jezus wil binnenkomen in ons hart vanmorgen in niet-Joodse plekken. Niet-gelovige plekken waar het allemaal al een beetje werkt. Misschien wel gebieden van een stukje onverschilligheid in je geloof of in je gevoel. Of in je denken, want ik ken het wel. Onverschilligheid maakt je onbereikbaar en dan kan je ook niet dicht bij jezelf komen. En dan word je zelfs onbereikbaar soms voor God en Jezus in situaties. Dat is dan niet groot, maar in de kleine dagelijkse situaties voel je dan die onbereikbaarheid. Het kan ook die onverschilligheid zijn, een stukje hardheid van hart. Maar ik heb ook gedacht in de gedachte van vanmorgen, het kan zijn het niet mogen horen, het niet mogen horen, of het niet willen horen. Of het niet willen horen, want ook dat kom ik soms nog tegen. En dan gebeurt er iets, Marcus vertelt, ze brengen een dove bij hem die moeilijk spreekt en ze smeken hem, leggen hem de handen op. Zie het voor je, die menigte gaat achter Jezus aan. Ik heb geen plaatjes, maar ik kan me dat beeldend voor me zien. En misschien jullie ook een beetje. De menigte komt bij Jezus en ze brengen hem daar een man. En die man is doof. Die man heeft een gebrek. Die man is beperkt. En ook nog moeilijk sprekend, zegt de Naardense Bijbel. Hij komt niet uit zijn woorden. Hij spreekt niet zo makkelijk. Hij spreekt zelfs zwaar, staat er. En deze dove, hij heeft geen naam. valt me op. De menigte komt in beweging. En dat vind ik mooi. Want die menigte ziet de dove. En die brengt hem bij Jezus. Met de smeking, leg hem de handen op. En toen heb ik gedacht voor mezelf. Brengen wij als gemeente, breng ik in mijn gebed, mensen die doof zijn, of moeilijk sprekend, of beperkt zijn, of ziek, breng ik ze bij Jezus in mijn gebed, voor zijn troon. En vraag ik, Heer, legt u de handen op? Of is het soms zo, als ik iemand tegenkom, die een beetje moeilijk spreekt, of voor mijn gevoel een beetje doof is en niet verstaat wat ik wil, dat ik oordeel? Is het zo dat ik dan mijn eigen gelijk heb en dat laat varen of mezelf misschien ga ergeren? Al die processen kan je in jezelf tegenkomen als je met mensen en elkaar omgaat en als je als gemeente ook optrekt. Maar het mooie in dit volk is dat zij die doven brengen bij Jezus. Want die doven spreekt moeilijk, spreekt zwaarlijk. En dat is toch makkelijk te herkennen in je eigen leven, of niet? Als je een beetje zwaar spreekt, moedeloos, in plaats van mogelijkheden onmogelijkheden ziet, negatief over alles wat er toch overkomt. Het mag er zijn, mensen, want je hebt gevoelens, maar als het blijft hangen in het zware, en dat voel je ook, want dat ken ik, dan kom je niet meer in die ruimte en dan ga je moeilijk en zwaar spreken. En soms heb je dan ook nog wel eens verklaringen waarom je wel moeilijk en zwaar mag spreken. Ik wel met de Heer. Maar daar roept hij me dan wel eventjes van terug vaak. Heer, leer ons mensen in ons gebed als gemeente bij u te brengen voor uw troon. Groepen mensen misschien wel. Zodat we vragen, leg de handen op en open de oren. Zij brengen dus een dove. En wat is doofheid? Ja, we hebben het net al even geschilderd. Hè? Je hoort niks. En toen ik daar over dacht, dacht ik, dus woorden, klanken, het komt niet binnen. Het komt niet binnen in je oren. Nou, dat is makkelijk naar jezelf te halen. Hè? Als woorden en klanken van Jezus niet meer binnenkomen, niet meer binnen mogen komen, dan werkt er gewoon doofheid. En dan kan je denken, oh, wat is dat moeilijk en zwaar. Nee, Jezus wil oren openen. Wil je naar de ruimte leiden. Maar dan is het soms wel nodig dat ik eerst zelf zie op welke gebieden doofheid het niet horen nog wil heersen. Doofheid is ook als Jezus woorden niet verinnerlijken. Als ik niet kan verinnerlijken of niet mag verinnerlijken. En verinnerlijken is niet zwaar, mensen. Verinnerlijken is weer gericht op de ruimte en de vrijheid en de adem en de mogelijkheden die God de mens voor heeft. Want God zegt, je bent een mens naar mijn hart. En dat is niet dat we perfect zijn. Het is niet dat we er al zijn, maar hij zegt, ik wil je verder leiden in die ruimte, in mijn mogelijkheden. Ik wil het leven Gods in je aanwakkeren. En daarom, als je verinnerlijkt, kom je verder los van al het andere. En wordt het dus ruimer. En ik geloof dat in deze tijd er een geest werkt die ons doof wil houden. En die vooral niet wil dat we verinnerlijken. En weet je waarom niet? Dan komen zonen Gods nooit tevoorschijn. Jezus wil dat we dieper verinnerlijken met hem. Zodat we vernieuwen, veranderen. En dat dan niet omdat het moet. Maar omdat die geest in je dat bewerkt. We zingen ergens, uw geest verlicht en tilt ons omhoog. En maakt ons gereed voor uw plan. Het is die geest die het innerlijk in je wil bewerken. En die kan je opzoeken in jezelf. En de Heer wil het zo graag in ons uitstorten verder. Toen ik met de verinnerlijk ik bezig was, en als je goed gehoord hebt, heb ik daar vorige week iets over uitgebeden, liep ik. En er kwamen woorden binnen. En weet je wat het deed? Het deed pijn. Het deed me verdriet zelfs. En ik zei even tegen de Heer, als dit de weg van verinnerlijking is, nou Heer, ik weet het niet hoor. En een moment later zei de Heer, ja, maar het gaat niet om die pijn nu en dat verdriet. Het gaat niet om wat daar ligt. Het gaat erom waar ik jou wil krijgen. Wat ik in je wil bewerken. Het goede en de mogelijkheden. En wat deed dat in me? Dat voerde me op. Dat maakte me zelfs blij en er lag ook nog een stuk verdriet en een stuk pijn. Ik zei net ook al, doofheid kan soms onwil zijn. En ik ken het. Weet je wat ik doe met, als ik het niet wil horen? Bouw ik een muurtje om me heen. Mag je vooral niet binnenkomen. En dan heb ik allemaal argumenten en verdediging. Ja, maar heer, dit en dat en zus en zo. En u weet toch van mijn zorg of dit gebeurt of dat gebeurt? Onwil moet ik soms opzij zetten. Opzij zetten om dieper de Heer te horen. En dat vraagt soms een actie in mezelf. En wat ik soms ook nog wel eens hoor en in het klein tegenkom, en jullie misschien ook, dat je wel eens een situatie zegt, ik hoor u niet. Ken je dat? Ken je dat helemaal niet? Ik hoor u even niet in die situatie. En toen ik dat een keer dacht, dacht ik, nu leg ik dus mijn probleem bij u neer. Want ik hoor u niet. Is het niet zo dat ik even onbereikbaar, ontoegankelijk ben voor wat u wil spreken? Is het niet zo dat u altijd wil spreken tegen mij? En dan kwam er weer ruimte. In zo'n gedachte komt er dan weer iets van, oh ja, zo is het, Heer. Want is het niet Jezus die net als God is, als Adam, daar in die hof zich verstopt naar de zonde als er iets gebeurd is? Is het niet Jezus die zegt, waar ben je? Waar ben je? Ik wil tot je spreken. Ik wil met je in gesprek. Ik wil verbondenheid met je. Waarom hoor je niet? Waarom ben je zo onbereikbaar op het moment? Doofheid heeft allerlei aspecten en dat kan je bij jezelf onderzoeken. Niet zwaar, zeg ik. Maar doofheid leidt tot contactarmoede. Als er contactarmoede is tussen Jezus en jou of tussen ons als mensen, dan is er een stukje doofheid. Maar doofheid leidt ook tot storingen. In elkaar verstaan, dan versta je elkaar niet meer in de hemel. Doofheid leidt, had ik al gezegd, tot onbereikbaarheid en geïsoleerdheid. En doofheid is soms een onmacht, maar soms een onwil. En in Jeremia 13 vers 15 kwam ik daar een confronterende tekst over. Mijn preek begint allemaal een beetje zwaar misschien, maar het is bedoeld op lichtheid, op ruimte. Op wat de Heer daarin wil bewerken en de bewustwording, hoe het in je eigen innerlijk kan werken, die doofheid. En in Jeremia 13 vers 15 kwam er een tekst naar me toe. Luister, neem ter oren. Doe niet uit de hoogte, want de Heer heeft gesproken. En die kwam binnen bij me. De Heer heeft gesproken, dat staat. Wat hij spreekt is waar. En die waarheid mag ik naar me toe halen. En dan mag ik de hoogmoed wegdoen. De hoogmoed van het beter weten. Of de hoogmoed van dat kan je zelf invullen. De Heer wil ons openen vanmorgen voor zijn mogelijkheden. Voor zijn ruimte. Voor zijn visie. Voor zijn plan. Voor zijn woorden van troost en van hoop. En horen is zo'n mooie vorm van communicatie. Want daardoor kunnen we met elkaar communiceren als je hoort en als je spreekt. En God heeft ons oor gevormd. God heeft ons horen gegeven. Als vermogen om te ontwikkelen. En horen in je eigen leven is dan een reis, dacht ik. Het is een reis waarin ons oor gevormd wordt. Waarin we leren horen. Leren horen wat Hij te zeggen heeft. Gescherpt worden en gevoelig worden daarin. Het is niet dat Jantje of Pietje voor jou hoort. Dat werkt helemaal niet. Het is dat ik met eigen oren, zegt Jeremia al, de stem van de Heer hoor. En de stem die zegt, ga deze weg. Een stem die zegt, doe dit of doe dat. Een stem die jou persoonlijk stuurt in de weg en de reis die je gaat. Terug naar het verhaal. Weet je nog wat het volk aan Jezus vraagt? Zij vragen hem de handen op te leggen. En wat mij opvalt is dat Jezus dit niet doet. Daar heb ik over nagedacht. Jezus legt heel vaak handen op en geneest. Maar dat doet hij nooit zonder een woord. Als Jezus werkt, werkt hij met zijn handen, met zijn geest, maar ook met zijn woord. Dat gaat samen op. Als hij hier de handen op de dove legt, dan gaat hij om de dove heen, want die dove hoort niet. Hij hoort niet wat Jezus tot hem zal spreken op dat moment. Hij zit nog opgesloten van binnen, en van buiten met zijn gehoor. Jezus legt dus niet de handen op, maar gaat een diepere weg. Een diepere weg is nodig bij echte doofheid. En wat doet Jezus? Dan ga ik weer lopen. Als je de menigte hebt, dan neemt hij deze man apart. Los van de menigte neemt hij deze man weg uit de massa, uit de anonimiteit. Neemt hij hem één op één. En dat is mooi, hè? Zo werkt Jezus. Zo is hij, zo ken ik hem. Hij neemt je één op één in situaties. Hij wil je wegnemen uit de massa. In je eigenheid, in je eigen hart. En dat wil hij vanmorgen ook doen. En wat me opvalt, hij neemt de man mee. En de dove gaat mee. De dove strubbelt niet. De dove blijft niet in de menigte. Maar hij gaat met Jezus mee. Hij heeft misschien helemaal niks over Jezus gehoord, want zijn oren zitten dicht. Hij voelt wat. Hij merkt wat bij Jezus, dat geloof ik. En wat me opvalt is dat Jezus niks zegt. Alle eerste handelingen gebeuren in stilte. In concentratie. Concentratie in de hemel. En dan wacht hij er weer op, want dan gaat Jezus wat doen. En ik dacht, ik roep iemand naar voren om het voor te doen. Maar dat lef heb ik niet gehad. Ik dacht, wie zou dat nou willen? Want Jezus gaat hier iets doen wat hij niet vaak doet. Maar hij steekt, kan je het voorstellen, de vingers in de oren. Kan je het voorstellen dat Jezus dat bij je doet, hè? De menigte staat daar, je bent apart en Jezus steekt de vingers in de oren. Nou, dat valt nog mee. Maar dan spuugt hij. Dan pakt hij het speeksel. En raakt de tong van de man aan. En ik heb gedacht, dan moet hij ook iets voor elkaar krijgen dat die mond open gaat. Want anders kom je niet bij de tong van de man. Wat er gebeurt, hè? Wat denk je erbij? Een beetje vies? Een beetje van, wat doet u hier nou? Het is toch wel heel opmerkelijk wat de Heer doet. Ze vragen om een aanraking. Had Jezus nou niet gewoon kunnen aanraken en bidden? En dan had de dove gehoord. Weet je wat ik hierin lees? Jezus moet moeite doen. Jezus doet moeite om deze doven te openen. Dat is niet een kant-en-klaar gebedje en het is open. Jezus gebruikt zijn ziel, maar ook zijn lichaam om het gehoor te openen. Jezus doet daar moeite. Jezus doet nu moeite voor ons. Om ons gehoor te openen. Dieper te openen voor zijn woorden, voor zijn ruimte, voor zijn mogelijkheden, voor zijn vrede, voor alles wat je tot de bestemming leidt, te midden van de situatie waarin je verkeert. Hij is bezig in de hemel om dieper te openen. En hij wil dat. En hij wil niet dat we verzanden dan, als hij dat wil doen, in argumenten, in ideologieën. In vol evangelietaal of in vol evangeliebegrippen. Hij wil dichtbij onze oren openen. En hij doet er moeite voor. Hij zorgt voor ons. En dan wel om de ruimte te bewerken. En die vingers steekt hij in de oren. Hoe komt hij daar nou bij? Die vingers in de oren. Vingers in de oren staat voor mij voor heel intiem contact. Want je moet thuis proberen. Als jij je, oren, je vingers in je oren stopt, dan gaan je oren dicht. Het is heel intiem contact wat hij zoekt met deze man. Heel diep van binnen. En vingers zijn wonderlijke instrumenten. Ik vind vingers mooi. Wat kan je met vingers? Vingers kunnen boetseren, musiceren, schrijven, schilderen. Het is een heel verfijnd instrument aan je hand. Je hebt je hand er ook voor nodig. Het is één geheel. En die vingers zijn gevoelig. En met die gevoeligheid werkt Jezus bij deze dove man. En zal hij gedacht hebben aan Psalm 40? Weet jullie wat daar staat? Hij doorboort mij de oren. U hebt mijn oren doorboord. Doorboord klinkt een beetje hard als ik het over gevoelig heb. Maar u hebt mijn oren doorboord. En u eist geen zondoffer. U eist geen brandoffer. En dan komt David tot, ik vind vreugde in mijn Heer om zijn wil te doen. Wil Jezus dit hier laten zien? Als je oren doorboord worden, met zijn vingers, dat er iets komt van, ik heb vreugde om uw wil te doen. Geen zondoffer, geen brandoffer, enkel uw wil en daar heb ik mijn vreugde in. En toen ik dit stukje aan het schrijven was, ik weet niet of je het weet, anderhalve week geleden, het ging tekeer. Storm, hard hè? Mijn hekken gingen eruit. Hier, ik ben met mijn preek bezig, nou moet ik dan hek uit mijn tuin halen. Nee, grapje. Maar het stormde en er was chaos overal. En toen verscheen er. Hij mag erop. Toen verscheen er een stukje wat me trof. Soms kan het chaos in je leven zijn of storm of er gebeurt heel veel. En toen stond er vandaag, gewoon vandaag. Vandaag aanvaard je chaos, de storm en de dingen die gebeuren. Verdoezel niks met geestelijke woorden. Wacht. Wacht, staak zelf de strijd, want God graaft al gangen naar je oren. God is bezig gangen te graven naar onze oren. En soms is het, als je merkt dat er heel veel beweegt in je hemel, is het ook een stukje aanvaarden als het even chaos en storm is. Hoe vaak willen we dat dan niet wegbidden? Nee, laat het even de storm en de chaos. En verdoezel het alsjeblieft niet met allemaal geestelijke woorden, ook niet naar elkaar. God is bezig gangen naar onze oren te graven. Dat is zijn verlangen. Dat we te midden van storm, te midden van dingen openkomen voor zijn plan, voor zijn ruimte en voor zijn aandacht. De oren doorboord. Dan heb ik gedacht, als je dat doet, je hebt wel dat je oren uitspuit, hè? Ik heb dat nog niet nodig. Dat je je oren laat uitspuiten, wat zit er dan in? Troep, want het verstopt. Nou kan je zelf wel voor jezelf bedenken wat die troep in jouw oren kan zijn. Die ga ik niet invullen. Dat is niet zo heel moeilijk, want je weet zelf wat jouw gehoor kan dichtstoppen en welke dingen dan je leven bepalen. Maar Jezus graaft gangen naar jouw oren. En hij verlangt ernaar dat wij komen tot hier zijn wij. Enkel en alleen om uw wil te doen. Daar dorst ik naar. Meer en meer van u zijn. Naast de vingers in de oren is Jezus nog steeds stil. We horen niet wat hij denkt. We kunnen het enigszins aanvoelen. Hij is in concentratie bezig. En dan volgt er nog die ene handeling, die misschien nog erger is dan vingers in je oren. Hij spuwt. Pakt het speeksel en raakt de tong van de man aan. En ik zei al, de man moet wel zijn mond daarvoor openen. Dus ook hier zie je weer in hoe Jezus is. Jezus gaat niet buiten mensen om. Als jij hem de ruimte geeft, kan hij iets doen. Als jij een stap terugzet, dan kan hij het niet doen. Hij gaat niet over de doof en over mensen en over jou en mij heen. Jezus raakt met zijn speeksel, dus iets van zijn spraakorgaan kan je zeggen, raakt hij het spraakorgaan van de man aan. Het is een beeld. Hij gebruikt iets uit het zijne, uit zijn spraakorgaan, wat hij spreekt, en raakt die tong van de man daarmee aan. Die tong is namelijk verstomd. Die spreekt niet meer, die articuleert niet meer, die zingt niet meer, die is als het ware verstijfd. En dat kan je voorstellen, hè? Als je tijden niet spreekt, dan gaat dat een soort vastzitten. Dan is dat niet meer zo soepel. Je tong kan verstijven, dat kan je merken. Dan spreek je niet meer zo makkelijk over de dingen van God en Jezus. Dan zing je niet meer zo makkelijk vanuit je hart. Dan bid je ook niet meer zo makkelijk. Want ook dat kan verstommen in je innerlijk leven. Ik vind het zo mooi. Jezus zegt niet, dat hij hoort ook nog niet. Ga nou eens praten. Ga nou eens bidden. Ga nou eens zingen. Jezus raakt met iets uit het zijne de man aan. Bij zijn spraakorgaan. En die aanraking gebeurt daar ook wat. Jezus wil ons aanraken met iets uit het zijne. Om de tong verder los te maken. Dat de tong weer gaat zingen, gaat bidden, gaat spreken. Lof zingen. En dan gaat Jezus nog iets doen. Dat vind ik ook zo typerend. Terwijl hij opkijkt. Hij kijkt op naar de hemel. Zucht hij. En zegt tegen hem. Effata. Wordt geopend. Terwijl hij opkijkt. Je ziet het gebeuren. Ook hier wil Jezus iets mee zeggen. Straks in Johannes 17, vlak voor zijn lijden, slaat hij weer zijn ogen ten hemel. En zegt, Vader, mijn uur is gekomen. Nu gaat het gebeuren. Als Jezus letterlijk, als je dat voor je ziet, zijn ogen ten hemel doet, dan laat hij zien, daar komt mijn kracht vandaan. Ik verbind mij met die hemel, met mijn Vader van boven, met de engelen daar. En ik verbind mij, zodat die kracht werkzaam wordt op de aarde in ons. En wij mogen dat ook heel simpel naar boven kijken in situaties. Omdat je dat voelt, daar komt de kracht vandaan. Daar komt de troost en hoop vandaan. Hij richt zich op de bron, de Vader. De werkelijke bron waar vandaan alles komt. De bron die zo groot is, waar we over gebeden hebben. God die zo groot is. Gods zorg en liefde voor de mens. Gods grootheid en goedheid. En hij zegt, je bent een mens naar mijn hart. En ik wil je krijgen verder in mijn mogelijkheden. En naast het opkijken, zucht hij. Heeft hij nou gezucht? Uit onmacht? Of uit verlangen? En hoe zucht ik? Zucht ik soms nog uit onmacht, zorg, verdriet? Ja. En wat is het zuchten dan van verlangen? Het zuchten wat Jezus hier doet van verlangen. Want als je zucht, doe het maar, dan voel je dat je adem, dat je de adem erin krijgt. En dat het als het ware hier ruimer wordt. Als je dingen van God inademt, zucht, dan wordt het ruimer. Dan komt er hoop en geloof en toekomst. En Romeinen zegt al, hè? De hele schepping zucht. Waar zuchten ze naar? Naar het openbaar worden van die zonen Gods. Naar dat God helemaal bij ons terecht kwam. Daar zucht de schepping naar. En dan is er nog één troost in Romeinen. De geest zucht ook. En dat vind ik zo'n troost. Want de geest zucht in onze zwakheid. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat werkt allemaal met elkaar mee. En daar mogen wij zuchtend in meedoen. Hemelszuchtend wel te verstaan. Hemelszuchtend. Dat we Jezus en God dieper gaan verstaan. Maar ook hemelszuchtend dat wij als mensen elkaar dieper in de hemel verstaan. En daar mogen oren en ogen verder geopend voor worden. Jezus zucht hier. En hij bidt, denk ik, met niet verstaanbare woorden. Ik stel me voor dat Jezus, en dat is mijn voorstelling, je mag je eigen voorstelling hebben, want het staat er niet. Hij smeekt en zucht. Deze mens, deze man, open komt. Open gaat. Dat deze mens gaat spreken. Dat hij van binnen openkomt in zijn innerlijk. Dat er iets in deze doof, in deze mens gebeurt, wat hem in beweging zet en wat hem openmaakt en doet horen. En ik geloof, in dat gebed gebeurt daar iets en in die zucht. Want daarna gaat Jezus spreken. Zal dat innerlijk van die mens zijn opengegaan in dit proces? Ik denk het wel. De dove is geopend in de hemel. En Jezus zegt nu, Effata. Effata, wordt geopend. Ik dacht, één paar ogen wat omhoog kijkt. Eén zucht. En één woord. En het geschiet. Wonderlijk, hè? Er is soms niet zoveel nodig bij de Heer. Ogen omhoog. Een zucht. En één woord, maar niet zomaar een woord. Effata, Het is Aramees. En daar heb ik over gedacht. Waarom zegt de Heer dit nou in het Aramees? Het enige plek waar dit staat. Zal het de taal zijn die de dove verstaat? Zal Jezus taal zoeken, dacht ik, waarmee hij verstaan wordt in elk mens, in elke generatie? Zal hij een taal spreken waarmee je openkomt? Dat geloof ik. Efata, word geopend. Ga open en die taal bereikt de doven. En Jezus spreekt ook nu taal in jouw hart, in mijn hart. En vindt taal om ons verder te openen. Niet voor onszelf, maar voor zijn bronnen die hij wil opendoen. En voor Gods heerlijkheid die dichterbij mag komen. En wat moet dat voor die doven geweest zijn? Ik weet niet hoe lang die doof was. Kan je het voorstellen? Bijna niet. Je hebt niks gehoord. En dan gaan die oren open, staat er. Die mag erop, Alex. En meteen worden zijn oren geopend. En de band van zijn tong wordt los en hij spreekt goed. Meteen. Meteen in dit proces. En hier zitten we in een proces waarin Jezus natuurlijk heel veel kan doen. Maar ook dat kan hij nu, of hij doet dat in processen, direct worden de oren geopend van deze man. En de band van zijn tong, waar net speeksel op gesmeerd is, waardoor het soepel is geworden, wordt los. Hij is goed. Dat is een keus van de doven. Hij had kunnen spreken. In elk contact met Jezus gaat het ook om keuzes die we zelf maken. Hij gaat niet over ons heen, hij gaat met ons de weg. En deze man, zijn oren gaan open, hij merkt, zijn tong komt los en hij spreekt goed. Je denkt dan toch vanzelf aan het begin van de schepping. God ziet het en hij zegt, het is goed. Bij de mens, het is zeer goed. Je bent een mens naar mijn hart. Je bent een mens waar ik alles in heb gelegd. Je bent een mens die ik aanvaard tot heerlijkheid Gods en die ik dieper in de ruimte wil brengen door je oren dieper te openen voor mij. De band van de tong komt los, die zat dus vast, zei ik al. En de tong kan vastzitten door zwaarigheid, door onmogelijkheid, door beperking, door ziekte, door allemaal negatieve ervaringen. Daardoor kan het vastzitten. Maar de tong komt los en de mens spreekt goed. En dat wil Jezus nu ook. Dat onze tongen loskomen. Loskomen voor het goede. Voor het spreken van God in zijn mogelijkheden. Dat is recht. Dat is altijd gericht op het leven. En dan gaat Jezus iets wonderlijks doen. Dan gaat Jezus gebieden het tegen iemand te zeggen. Maar wat er ook geboden werd, ze verkondigen het des te meer. En ze staan versteld en zeggen... Heb ik die er ook nog op, Alex, of niet? Ja, hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen. En hij maakt dat zij niet kunnen spreken. Waarom verbiedt Jezus dat nou?
Hij kan uitrekenen dat ze het vertellen.
En waarom verbiedt hij het? Ik denk dat het hem niet gaat om dit wonder. Het gaat om het diepere in het proces. Het gaat niet om dat hij wonderen doet, dat hij doof. Het gaat erom dat hij dat mag doen in de doven. Het gaat niet om hem op die manier koning te maken. Het gaat erom dat hij koning mag zijn in je hart, omdat hij het in je mag doen. En daar klinkt dan een nieuw lied. En je hoort het nieuwe lied als het ware. Hij doet doven horen. En stomme spreken. Hij doet werkelijk doven horen hier en een stomme doet hij spreken. En Jesaja profeteert dit al. Hij profeteerde dat het zou geschieden. En hier is het geschied. En nu mag het geschieden. En straks mag het geschieden. En dan zingt Jesaja. De woestijn zal vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Het is toch geen perfecte situatie. Er is nog woestijn. Er is nog wildernis. Maar die zal zich verheugen en bloeien als een roos. En hij, Jezus, zal komen. Hij is nu gekomen om ons te verlossen. Hij is gekomen om de ogen te openen van de blinden, maar de oren te openen van de doven. En de tong van de stomme zal juichen, staat er, want in de woestijn. In de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Dat is een troost. Die doven gaat horen. Wij gaan horen in de woestijn en in de wildernis. En hij wil onze oren openen. Onze tong losmaken in gejuich. Niet in geklaaf of in gezucht, maar in gejuich. In gejuich om wat u schept. Om wat u doet. Om uw mogelijkheden en uw ruimte. Een uitzonderlijk gebeuren. Van een aanraking van een mens. Aandacht voor een mens. Waarbinnen de hemel zich heeft geopend. En de bron van leven opnieuw is gaan stromen voor die man. Hij, zijn oren zijn geopend en zijn tong komt los. Ik bid dat wij zelf van tijd tot tijd ons laten brengen. Ons echt bewust laten brengen naar die bron. Naar die ontmoeting met hemzelf. Die ons open heeft geschapen, maar ons opnieuw verder wil doen opengaan. En opnieuw ons tot ons wil spreken, zodat wij recht spreken. Een heel verhaal. En ik wil een moment stil zijn. Is stilte je naar die bron laten brengen? En is stilte je opnieuw laven? Openkomen voor wat hij te zeggen heeft en hand zal spelen.
Thank you.
378.